zijn de Heer, hij omringt met zijn liefde uw leven. Heeft u in het licht als op aarde plaats vleugelen geheven. Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt. Hij heeft zijn woord u gegeven. Zijn namen, christenen loofden met Abrahams kinderen samen. Hart, wees gerust, hij is uw licht en uw lucht. Alles wat adem zegt. Stil, mijn ziel is stil en wees niet bang voor de onzekerheid van morgen. God omgeeft je steeds, hij is erbij in je beproevingen en zorgen. God, u bent mijn God en ik vertrouw op u en zal niet wankelen. Vele vorst verniet, een vaste geest binnen in mij, die rust in u. Dwaal niet af, het was door het dal zal hij je leiden. Stil, vertrouw op hem en hef je schild tegen de pijlen van verleiding. God, u bent mijn God en ik vertrouw op u.
de vorst verliel. Een vaste geest binnen in mij, die rust in u alleen. Stil, mijn ziel, wees stil en laat nooit los de waarheid die je steeds omarmd heeft. Wacht, wacht op de Heer. De zwartste nacht verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt.
Goedemiddag, van harte welkom in deze kerkdienst. In deze dienst gaat dominee Van Hemmen voor. En namens de kerkenraad heb ik voor u de volgende afkondigingen. Komende dinsdag 11 januari vergadert de kerkenraad met de diakenen vanaf 7:30. Met als onderwerp de voorbereidingen op de kerkvisitatie. Aansluitend vergadert het moderamen en beide vergaderingen zijn online. De collecte deze zondag is voor de diaconie en namens de kerkenraad wens ik u een gezegende eredienst.
Ja, en ook een hartelijke groet van mijn kant voor vele van de meekijkende leden van de vier kerken zal ik een onbekende zijn. Ik ben hier nog maar net in het Hoge Noorden. Ik ben nu predikant in Leens sinds 1/2 jaar, dominee Henk van Hemmen. En voor degene uit Oldehoven, ik moet tegen Jan Sietsema oom zeggen. Dus ik ben hier in het verleden in ieder geval wel eens geweest. En samen mogen we jullie thuis en ik hier, mogen we onze God en Heer ontmoeten. En we weten ons weer klein voor hem. Laten we dat ook samen uitspreken. Want onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. En hij groet ons. Genade is met jullie en vrede van God, onze Vader en van de Heer, Jezus Christus. Amen. Laten we daar ook over gaan zingen of in ieder geval luisteren naar een lied wat dat bezingt en jullie thuis. Zing rustig mee met het lied Psalm 121 via opwekking 640. Ik hef mijn oog.
Thank you.
Vanmorgen is bij ons in onze gemeente de 10 geboden voorgelezen. Die 10 prachtige regels van God. En dan merk je weer hoe belangrijk ze zijn in de wereld van nu. Want als ik daar alleen even de krant van zaterdag, de krant die ik heb, naast leg. Al die berichten die daarin staan, waarin te merken valt als wij als mensen ons niet houden aan die prachtige regels hoe de wereld dan wordt. Laten we daarom samen ook voor deze wereld bidden en bidden of wij ons aan Gods prachtige regels ook mogen houden. Laten we in gebed gaan. Heer, Heer over de wereld, bedenker en gever van wetten en regels. Heer, we zien om ons heen hoe uw goede regels worden overtreden. Waar Rusland delen van Oekraïne wil stelen, waar VOG's verklaringen omtrent gedrag moeten proberen te voorkomen dat zelfs hulpverleners in rampgebieden vrouwen en kinderen seksueel misbruiken. En waar de president van Kazachstan bevel geeft om demonstranten in zijn land te doden, te vermoorden. En waar China en Hongkong de vrijheid van woord en pers bedreigt. Heer, we zien waar het nalaten van uw regels toe leidt. En wij bidden u, vergeef ons, uw volgelingen. Vergeef ons als wij in ons wereldje in het klein mensen kleineren, beschadigd hebben, de mond gesnoerd. Als wij onze beloften niet gehouden hebben of wat ook maar. Heer, vergeef. En help ons door uw geest om meer en meer u te dienen. En onze naasten als onszelf. Of het nu gaat om kwetsbare naasten, vluchtelingen, kinderen, vrouwen. Heer, help ons om ze de plek te geven die ze verdienen. Dat bidden we u, in Jezus' naam. Amen. De preek zal gaan over de positie van vrouwen in het evangelie. Die positie is niet altijd zo positief. Zoals we zullen merken in het verhaal van Lucas 7. Straks wordt dat ook gelezen. Ook op een andere manier komen we vrouwen tegen, vrouwen rond Jezus. Tegen de gewoonte van die tijd in zetten ze hun gaven in. Samen met mannen werken zij in Gods Rijk. Daarvan gaan we eerst zingen na het lezen van Lucas 7 via opwekking 797. En daarna lezen we de tekst Lucas 8 vers 1 tot 3.
Een van de fariseeën nodigde hem uit voor de maaltijd. En toen hij het huis van de fariseer was binnengegaan, ging hij aan tafel aanliggen. Een vrouw die in de stad bekend stond als zondares, had gehoord dat hij bij de fariseer thuis zou eten. En ze ging naar het huis met een albasten flesje met geurige olie. Ze ging achter Jezus staan aan het voeteneinde van het aanlegbed. Ze huilde en zijn voeten werden nat door haar tranen. Ze droogde ze met haar haar, kuste ze en wreef ze in met de olie. Toen de fariseer die hem had uitgenodigd dit zag, zei hij bij zichzelf, als hij een profeet was, zou hij weten wie de vrouw is die hem aanraakt, dat ze een zondares is. Maar Jezus zei tegen hem, Simon, ik heb je iets te zeggen. Meester, spreek, zei hij. Er was eens een geldschieter die 2 schuldenaars had. De een was hem 500 denari schuldig, de andere 50. Omdat ze het geld niet konden terugbetalen, schold hij beiden hun schuld kwijt. Wie van de 2 zal hem de meeste liefde betonen? Simon antwoordde, ik veronderstel degene aan wie hij het grootste bedrag heeft kwijtgescholden. Hij zei tegen hem, dat is juist geoordeeld. Toen draaide hij zich om naar de vrouw en vroeg aan Simon: zie je deze vrouw? Ik ben in jouw huis te gast. Je hebt me geen water voor mijn voeten gegeven. Maar zij heeft met haar tranen mijn voeten nat gemaakt en ze met haar haar afgedroogd. Je hebt me niet begroet met een kus, maar zij heeft, sinds ik hier binnenkwam, onophoudelijk mijn voeten gekust. Je hebt mijn hoofd niet met olie ingewreven, maar zij heeft met geurige olie mijn voeten ingewreven. Daarom zeg ik je, haar zonden zijn haar vergeven, al waren het er vele, want ze heeft veel liefde betoond. Maar wie weinig wordt vergeven, betoont ook weinig liefde. Toen zei hij tegen haar: uw zonden zijn u vergeven. Zijn tafelgenoten dachten bij zichzelf: wie is hij dat hij zelfs zonden vergeeft? Hij zei tegen de vrouw: uw geloof heeft u gered. Ga in vrede.
Liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.
schenkt.
Wij lezen verder uit de Bijbel, uit Lucas 8, vers 1 tot en met 3. Kort daarop begon hij rond te trekken van stad tot stad en van dorp tot dorp, om het goede nieuws over het koninkrijk van God te verkondigen. De 12 vergezelden hem en ook enkele vrouwen die van boze geesten en ziekten genezen waren. Maria uit Magdala, bij wie 7 demonen waren uitgedreven, Johanna, de vrouw van Gusas, de rentmeester van Herodes en Susanna, en nog tal van anderen die uit hun eigen middelen voor hen zorgden.
Tussen broers in geloof, gasten die meekijken, meeluisteren. Ik weet niet of jullie het weten, maar 8 maart is Internationale Vrouwendag. Ik had er nog nooit zo van gehoord. Doordat ik christen ben. Of, wat het er niet beter op maakt, doordat ik een man ben. Rond die dag, in 2021, 8 maart 2021, werd een congres georganiseerd. Sigrid Kaag was daar een van de spreeksters. Zij wilde de stilte rond seksisme doorbreken. En zij zei daar, strijd voor gelijkheid is alleen te winnen als mannen zich aan de zijde van vrouwen scharen. Wat zeker bij me bleef haken, als man en christen, was deze uitspraak van Kaag. Zij zei, ik daag alle vaders, kleinzonen, broers, opa's, zwagers en zonen uit. Spreek je uit tegen seksisme. Bevecht het waar je het tegenkomt. Dagelijks. Waar je het ook ziet. Trek een streep in het zand voor je vriendin, voor je zusje, voor je moeder, voor je vrouw en voor je oma. Nou, dat lijkt wel een boodschap voor wie lid is van D66 of op die partij stemt, maar is dat ook een boodschap voor mij als christen? Nou, als ik dit boek erbij pak, dan niet. Het begint al in de inleiding, pagina 7... met de uitspraak, God is duidelijk geen feminist. Het boek is van Sue Lloyd Roberts en het heet De oorlog van mannen, de oorlog tegen vrouwen, met als belangrijke ondertitel en de moed van vrouwen om terug te vechten. God is geen feminist, zegt zij. Die staat aan de zijde van mannen, zegt zij. Maar is dat zo? Wel bijzonder om dan te zien, als je het boek ingaat, waar het eerste hoofdstuk over gaat. Het heeft als titel, dat eerste hoofdstuk, het wrede mes over vrouwenbesnijdenis. Afschuwelijk als je leest hoe erg dat is. En het gebeurt nog steeds. Zoals in Egypte. Meisjes worden besneden zodat ze, als ze later ouder worden, geen genot aan seks zullen hebben. En als vrouwen geen plezier aan de seksualiteit beleven, ja, kun je ze ook gemakkelijker onder de duim houden, in bedwang houden. Want elke intimiteit met je man gaat door deze verminking gepaard met pijn. Ik lees in dit hoofdstuk dat de tomben van de farao's laten zien hoe oud deze gewoonte is. Het was er al ruim voor Abraham. Dus voor het bestaan van het volk van Israël. En dat brengt mij bij de vraag, hoezo? Hoezo is God geen feminist? God zegt tegen Abraham dat de besnijdenis het teken zal zijn als teken van het verbond tussen hem en Abraham en zijn nageslacht, zijn volk. En dan staat er in Genesis 17, waar dat verteld wordt, dan staat daar een paar keer, en heel duidelijk met opzet, mannelijk. Iedereen die mannelijk is, moet besneden worden. Nou, om eerlijk te zijn, ik dacht vroeger altijd wat, ja, toch iets patriarchaals, hè, van, ja, alleen de mannen. Alleen voor jongens, niet voor meisjes. Waarom alleen een teken voor bij mannen? Nou, inmiddels, na dit hoofdstuk, in dit boek, kijk ik daar totaal anders tegenaan. Als ik weet wat besnijdenis bij vrouwen doet. En ik heb leren beseffen, God beschermt hier juist vrouwen en meisjes tegen verminking. Want zij mogen niet, zij worden niet besneden. En zo worden ze dus beschermd tegen die verkapte manier van onderdrukking door mannen. Want hoezo mogen vrouwen en meisjes niet genieten van het seksuele? En ook in dorpen in Zuid-Egypte staan dominees en christenen daarom meer open om te stoppen met deze gewoonte dan moslims die het islamgeloof aanhangen. Maar voor we ons als christenen op de borst gaan kloppen, dit boek, De oorlog tegen vrouwen en de moed om terug te vechten, kent ook een hoofdstuk 3. Met als titel, hoofdstuk 3, Ierland, de Magdalena-wasserij. Dat is één grote aanklacht tegen hoe christenen omgegaan zijn met vrouwen. Op grond van de zonde van Eva heette de vrouw de wortel van alle kwaad. De maagd Maria, de moeder van Jezus, werd daarom verheven tot het grote ideaal, alsof zij niet ook nog minstens vier andere kinderen ter wereld heeft gebracht. En Maria van Magdala, die uit onze tekst, werd haar tegenhangster, als prostituee. Alsof bezeten door 7 geesten wel een straf moest zijn. En alsof dat vooral een straf moest zijn op het seksuele. Haar prostituee zijn. Meisjes in Ierland die ongehuwd zwanger werden, werden daarom gevallen vrouwen genoemd. Vreemd genoeg, de kerels die erbij betrokken waren, geen gevallen mannen. En die meisjes werden dan overgedragen aan nonnen, kloosters. Hun kinderen werden van hen afgepakt of stierven, onverzorgd. En die jonge vrouwen moesten hard werken, bijvoorbeeld in wasserijen. Bezeten boenen werd blijkbaar beschouwd als het boenen van je ziel. Hun naam werd afgepakt, ze werden kaalgeschoren en hun kleren werden afgepakt, geen eigen kleren meer. En dat alles in de naam van de moraal, de kerk, van het christelijk geloof, in naam van God. Mannen beslisten, mannen bepaalden, mannen stelden de leer vast. Een leer waarin de vrouw een plek kreeg ver onder die van de man. Nee, zo is God geen feminist. Eerder een vrouwenhater. Maar is dit hoe God het bedoelde? Nou, nee. Genesis 3 vers 16 is vaak foutief gelezen. Alsof daar een opdracht staat. Want daar staat, tegen de vrouw zei hij, je zult je man begeren en hij zal over je heersen. Maar dit is een vloek. Geen bevel. Geen opdracht. Geen opdracht aan vrouwen en zeker niet aan mannen. Nee, deze vloek zegt exact wat de titel van het boek van Sue Lloyd Roberts neerzet. Zo zal het maar al te vaak zijn. een oorlog tussen mannen en vrouwen. Zoals op het Tahrirplein in Egypte tijdens de Arabische lente in 2011. Ook weer zo'n hoofdstuk in dit boek. Waar protesterende vrouwen verkracht werden door benden van mannen. Bendes mannen. Mannen die ermee wegkwamen. Want wat hadden die vrouwen en die meisjes daar te zoeken op dat plein? Zoals vrouwen in deze pandemie. Door huiselijk geweld. Ook daar, die oorlog. Door mannelijke frustratie. En zoals Sigrid Kaag. Die in een debat verloor omdat wij zeurden over haar blauwe jurkje. Na het lezen van zo'n boek word ik kwaad op mezelf. Op ons, als mannen. Omdat 90% van ons mannen zo nodig naar porno op internet moet surfen. Ten koste van de waardigheid van meisjes. Vaak vernederd tot seksslavinnen. En ik schaam me voor de seksistische filmpjes in de appgroepen. Zo funzig. En ik schaam me ook voor de mopjes over het aanrecht. Zo vernederend. Want hoe heeft God het bedoeld? Dat lees je in datzelfde Bijbelboek in Genesis, een hoofdstuk eerder. In 2 vers 18. Ik zal een helper voor de man maken. Helper, nog niet eens het mooiste woord al om als vertaling te kiezen. Het is iemand tegenover je. Iemand die je op dezelfde hoogte in de ogen kijkt. Je spiegelt. Ik schaam me nog meer als ik kijk naar ons grote voorbeeld. De Heer Jezus. Want hoezo Jezus, onze Heer, geen feminist? Hij ging tegen alle mores van zijn tijd in. Want hoe dacht men in die tijd? De tijd dat Jezus hier op aarde wandelde. Josephus noemde de vrouw in elk opzicht de mindere van de man. En in de regels van de rabbijnen stonden ze op eenzelfde hoogte als kinderen en slaven. En elke man dankte God iedere dag dat hij niet als vrouw geboren was. Vanwege de vrouw van Sara concludeerden uitleggers van de Bijbel van toen. Vanwege die lach was geen vrouw te vertrouwen. En konden dus vrouwen ook niet optreden als getuigen bij de rechtbank. Maar Jezus, onze Heer, ons voorbeeld. Bij hem krijgen vrouwen een prominente plek in zijn levensgeschiedenis. Zoals zijn tante Elisabeth, zijn moeder Maria en Hanna net zo goed als Simeon. Zoals vrouwen bij zijn sterven en opstaan uit de dood getuigen mogen zijn. Ja, zij wel. Getuigen bij hem. En er valt nog wel wat meer te noemen. Hij verwerkt vrouwen in zijn gelijkenissen als voorbeeld, net zo goed als mannen. En Jezus kijkt vrouwen recht in de ogen, praat met hen, zoals die Samaritaanse bij die put. Tegen de cultuur van zijn tijd in. En Jezus doet ook precies wat Kaag zo graag ziet. Hij trekt een streep in het zand. Hij beschermt een vrouw op overspel betrapt. Waar is die man trouwens? Want als mannen dan een veroordeling willen, schrijft Jezus in het zand. Net voordat je Lucas 8 induikt, is er nog zo'n verhaal over een vrouw en een man. Die vrouw zalft Jezus, zijn voeten, die nat worden van haar tranen. Simon, bij wie Jezus de gast is, ziet in haar een zondige vrouw. En hij vergeet dat hij als man, als mens, ook zondig is. Jezus' reactie is weer totaal anders dan gebruikelijk. Hij zegt niet: scheer haar kaal, pak haar kind af, neem haar kleren en identiteit af, stop haar daarna in een wasserij, laat haar boenen en boen zo haar ziel, en delf daarna een massagraf. Want zo ging dat in christelijk Ierland. Nee, Jezus behandelt haar als waardevol mens en schenkt haar vergeving. En zeker Lucas 8, de tekst, laat zien met hoeveel respect Jezus met vrouwen omging. Jezus' toestemming aan vrouwen om hem te volgen, dat zet iets neer in die tijd. Het is het duidelijkste bewijs dat hij tegen de publieke opinie inging. Vrouwen hoefden geen uitleg over de Tora te horen, bij hem wel. Zo stelt hij Maria, Johanna en Susanna op één lijn met zijn 12 mannen. Ja, er waren wel vaker vrouwen die rabbies ondersteunen met geld en middelen. Maar deze drie vrouwen volgden hem ook, gingen met hem mee. Echt in die tijd uniek. Het laat het unieke van Jezus als rabbi zien. En denk nu niet dat ze als vrouwen daar onderweg met deze groep van Jezus bezig waren met bezem en aanrecht. Zeker die Johanna, rijk als ze was, had daar wel personeel voor. Nee, zij zat met Andreas en Bartholomeus rond Jezus te luisteren naar zijn onderwijs. Zo heeft Jezus de Heer ten volle waardering voor hun inzet en voor hun gaaf. Die worden niet weggemoffeld, omdat ze vrouw zijn, maar ingezet. Ingezet in het koninkrijk tegen de mannencultuur van die tijd in. Bij hem mogen vrouwen van harte dienen, omdat ze genade vinden. Wat me nog het meest bijblijft is de indruk, als wij echte Jezusvolgers zijn, verdwijnt de oorlog tussen mannen en vrouwen. Als wij in zijn spoor verder gaan, dan hoeft de vrouw ook niet zo nodig terug te vechten. Want rond Jezus verdwijnt de vloek, verdwijnt seksisme, komt er zegen. En schaar ik mij als man graag aan de zijde van vrouwen. En dan zet ik met alle liefde een streep in het zand. Voor mijn vrouw, mijn dochters, de vriendinnen van mijn zonen, voor mijn schoonmoeder en schoonzussen, ja, voor alle vrouwen om mij heen. En dat doe ik. Niet omdat Kaag het zegt. Niet om zo'n internationale vrouwendag, maar vanwege Jezus, mijn Heer. Amen. Laten we samen in gebed gaan. Heer onze Heer, u die kwam voor ons om ons te dienen. U die zo'n prachtig voorbeeld aan ons hebt meegegeven. Hoe u geleefd hebt, hoe wij mogen leven. Heer, wij bidden u, help ons met uw geest. Help ons dat in uw wereld en zeker in uw kerk de strijd verdwijnt. Die strijd van mannen tegen vrouwen. En Heer, help ons. Help ons als uw volgelingen, zeker ons mannen, om met respect met vrouwen om te gaan. Om hun inzet en gaven te zien en te respecteren. En Heer, help ons, uw volgelingen, zeker ook de vrouwen, om seksisme aan te wijzen en helder te maken aan ons als mannen. Om daar samen aan te werken. En help ze, de vrouwen, om hun gaven in te zetten als een Maria, een Johanna, een Susanna. Ja, Heer, help ons, uw volgelingen, om elkaar van harte te dienen. Om als u, als Christus, voor elkaar te zijn. Heer, wij bidden u dat we ieder voor zich genade mogen vinden. En dat we er zo ook voor de ander kunnen zijn. Om zo samen onderweg te mogen zijn als pelgrims. En bij elkaar houvast mogen vinden. Als broers en zussen. En om zo elkaars lasten te dragen. Heer, dat bidden we u. In uw naam. Amen. Dan is er een kort moment van even aandacht ook voor de collecte. De collecte is voor de diaconie. De bijdrage kan via betaalverzoek in de app of over te maken op de rekening van de kerk. De Heer zegene jullie gaven. En wij gaan allereerst luisteren naar de 12 artikelen van het geloof. Ons geloof zo belijden en daarna luisteren we naar ons slotlied, opwekking 124, Ik bouw op u.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de doden. Opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, opstanding van het vlees en een eeuwig leven.
Dan geef ik jullie de zegen mee om te ontvangen en om daarna weer door te geven. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest is met jullie allen. Amen.